Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van het achtste vers van Psalm 103. Psalm 103 vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het achtste vers van Psalm 103. schriftlezing, gemeente, in dit middaguur vindt u het Oude Testament. In het Hooglied van Salomo en daarvan het tweede hoofdstuk. Schriftlezing in dit middaguur, Hooglied 2, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gelieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het denzelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem. Hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefde is gelijk een ree of een welp der herten, zie. Hij staat achter onze muur, kijkende, uit de vensteren blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij gegaan, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vrucht, vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene eener steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bethel.
Godmoed ons voor het heilig aangezien des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heer, u heeft al zo lang, eeuwen door, uw zoon voorgesteld. Al zoveel mensen, kinderen op deze aarde, ook aan ons, uw zoon, gekomen in het vlees. Met geen andere bedoeling dan dat de hoorders die het werkelijk verstaan hebben, die het werkelijk gezien hebben, zouden uitroepen: zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Vanmorgen is hij ons ook getoond uit de Heilige Schrift, de geslagene, de bespuwde, de vernederde. Wie vanmorgen heeft gezegd: zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Dat is de vriend van de kerk. Dat is een wonderlijke gemeenschap, heren. Om nou in hem die vriend te mogen zien. Jesaja 53. Daar heeft u ons hem ook geschilderd. En het staat er dat wij hem niet geacht hebben. Ja. Zijn gedaante was ons niet lieflijk. En dat Jesaja 53 is nu de gelijkenis. Zo treffend, waardoor uw ware volk als nooit tevoren uitroept: ja, maar zo, juist zo en zo, zo alleen kan hij mijn borg en zaligmaker zijn. Zijn liefde voor het verlorene. De verlorenen hebben hem lief. Die zich niet schaamt om hun God genoemd te worden. En hun broeder en vriend te zijn. Een heilige verbintenis. Heere, waar ieder woord, als het verstaan mag worden, als een hemel oplicht. Ook wat wij zo even gelezen hebben, wij bidden u, nu we hier zo voor de tweede maal samen zijn, of u hem ook vanmiddag wil voorstellen. En dan kan het zijn, dat merkt de natuurlijke mens ook wel op, dat de beelden wisselen, die wisselen ook, en toch wisselt er iets in het geheel niet. En het is altijd datzelfde schoot en wonderkind van u, dat wordt voorgesteld. Geen andere, zegt Paulus, dan de gekruisigde, dan de gesmaadde en de verachte, die nu verheerlijkt aan uw rechterhand is gezeten, en die eenmaal zal wederkomen om zijn verachte bruid, door de wereld veracht, op te halen en mee te nemen. Die bruid die door de wereld veracht wordt, net als de meester. Maar wie mij ook heeft veracht, God wou mij niet verachten. Dat is de taal van uw kerk. Daar ligt het wonder, zo diep verklaard. U wou niet verachten wat in eigen oog toch zo zeer verachtelijk is. Want wij hebben u op het hoogst misdaan. Wat zat ons dan anders te wachten dan door u eeuwig weggeworpen te worden? En als dan u zich over zo'n arme, ellendige en verdoemelijke ziel ontfermt, zal dan dat niet het wonder zijn waar de kerk een hemel voor nodig heeft, een eeuwigheid voor verlangt, om dat toch niet uit te kunnen wonderen? Zoveel liefde voor zo'n diepgezonken mensenkind, goed uit uw hand voortgekomen, zo zuiver, naar uw beeld geschapen, maar dat beeld kwijtgeraakt. in die diepe zondeval. En nu geen kennis meer van u. Geen liefde meer tot u. En geen dienen meer van u. Maar zelfliefde. Zelfliefde. Is zichzelf van dienst zijn. Maar niet beseffende zichzelf de slechtste dienst te bewijzen die maar denkbaar is. Door juist te leven buiten u. Ontdek ons daaraan. En geef dat het toch voor deze gemeente niet mag zijn. Alleen maar woorden. Op de klank af zo vertrouwd. Waarmee mensen ook zo gemakkelijk verloren kan gaan. Ook voor deze gemeente het zaken mogen worden. Want u bekeert uw volk zakelijk. Het koninkrijk der hemelen is niet gelegen in woorden. Maar in kracht. In rechtvaardigheid. In vrede en blijdschap. Dat we dat mogen kennen, Heer. Dat dat werkelijk ons leven mag zijn in deze dingen. Vindt mijn ziel het leven. Ook als het vanmiddag gaat over Hooglied. De voorstelling van uw Zoon. En dat er een heilig gemis mag komen waar uw Zoon nog onbekend is. En onbemind is. Maar waar een heilige verrukking mag komen waar enigszins voor hem plaats is gemaakt. Mijn liefste. Dat in alle gevallen hoe wij ook gesteld zijn. Er dat gebeuren mag wat nodig is. Bij aanvang en bij voortgang. Heer, om te leren wie wij geworden zijn. En wie u nu in Christus wilt wezen. Voor de zulke. Breid zo nog uw vleugelen over ons uit in dit middaguur. U weet alle zorgen van en ieder van ons. Die hier zijn, die ook thuis met ons verbonden zijn. En we kunnen dat zo gemakkelijk zeggen. Dat u er wel vanaf weet. Afgezien van het gemak waarmee wij de dingen zeggen. Smaken wij daar nog enige vertroosting in. Dat het althans één is die nog van een mensenkind af weet. Waar wij elkaar toch vaak en van nature in het geheel niet ter harte gaan. De taal van de oudste van het volk en de schriftgeleerden, de fariseers, de sadduceers, de hoge priesters, ons niet vreemd is als ze tot Judas zeggen, gij moogt toezien, u moet het zelf maar zien, zoek het maar uit. Dat is ons leven toch ook. Had u zo gehandeld en u had er alle recht toe, omdat we van u zijn afgegaan, geen mens zo zalig worden. Maar dat is toch wat ieder van uw volk leert, dat omzien. Dat omzien, God zag naar mij om. En God zag in Christus op mij neder. Dat is uitgeteerd, maar God zag op mij neder. Heren, dat is toch het wonder. Een omziend, aanziend oog. Waar alleen misprijs en afkeer uit uw oog had moeten spreken naar recht liefde. Heren, maak ons daar voorwerp van. Wij zoeken dat van onszelf niet. Heren, dat ons hart maar meer en meer leren kennen. Omdat er plaats komt voor het wonder van waarachtige bekering. En dat is niet maar van gedachten veranderen. En van levenswijze veranderen. Of van kerk veranderen of van richting. Wat zwaarder, wat ernstiger misschien ook. Dat zijn veranderingen die niet verder brengen dan waar we toch al heen op weg en reis waren. De hel. Maar van koning veranderd. Eens anderen geworden. Heren, werkelijk, dat we dat gaan leren. Niet veranderde mensen. Maar mensen die van een ander zijn geworden. Dan ook naar dat beeld veranderd en vernieuwd worden. Meer en meer het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt worden. Dan gaan ze lijken op hem die hen heeft liefgehad en een eeuwige liefde. Zijn beeld te mogen vertonen in deze wegstervende wereld. Op weg naar het bruiloftfeest daarboven. Heere, geef al wat nodig is in dit middaguur om nog zo met vrucht te mogen staan en zitten, spreken en luisteren. Tot de eer van uw grote, heilige, nooit genoeg volprezen naam, hier aan deze plaats, waar ook of rond de aarde, uw woord nog mag uitgaan. Niet verdiend, maar om Jezus wil. Amen. Meerdere malen, gemeente, mochten wij stilstaan bij dat wonderlijke tweede hoofdstuk van Hooglied. Het lied der liederen, u weet het, staat daar eigenlijk. Heerlijker lied is niet denkbaar dan dit lied dat de liefde bezingt van Christus en de bruid. De gekochte, naar wie Gods lust en liefde uitgaat. Hef Siba, dat is toch de naam van de bruid. Dat is een onbevattelijk groot wonder. Morgen heeft Christus zich voorgesteld, zijn getuigenis is uitgegaan. Hij is de Zoon van God, Zoon des mensen, is Christus, zijn koning aan de rechterhand des Vaders. Hij is de rechter die komen zal. Ook vanmiddag stelt hij zich voor. Met deze woorden, het lijkt zo gans anders en toch. Het is het eerste vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Hooglied 2 vers 1. Ook daar geeft Christus getuigenis van zichzelf. Met deze woorden, ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Dat is Christus Jezus. Geen ander dan ons ook vanmorgen is gepredikt. Geen ander dan die iedere zondag wordt gepredikt. Als het waarheid mag zijn. Het woord God weet niet anders. Paulus wilde ook niet anders. Jezus Christus en die gekruisigd. De leidende knecht des Heren. Ook vanmiddag ons voorgesteld met deze woorden. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Christus is dus een roos en een lelie. En u, kinderen, lijkt dat eigenlijk onmogelijk. Je kunt een roos zijn of je kunt een lelie zijn. Maar allebei, dat kan toch niet? Allebei, dat kan toch niet? Nou, weten de kinderen en wij ouderen weten dat ook wel. Ja, hoe zeg ik dat? Beeldspraak. Ook de kinderen begrijpen heel goed. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, dat hij niet bedoelt dat hij echt een wijnstok is. Maar hij vergelijkt zich daarmee. Als hij zegt, ik ben de herder, dan zien wij hem niet bij de gewone schaapjes. Maar dan zien wij hem als die grote leider van die andere schapen, die mensenkinderen, de gelovigen, die met schapen worden vergeleken, waarvan Christus de herder is. Want dat is niet altijd even eenvoudig. Om al die beelden toch zo op te vatten, om ze zo te verstaan als God dat ook wil, om de rijkdom ervan te zien. Ook vanmiddag. En daarom zeg ik het nog een keer. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf met een roos, maar ook met een lelie, allebei. En hoe dat kan. Nou, mag ik het dan zo zeggen, zoals ik het ook vanmiddag zou willen uitleggen. Als hij zegt, ik ben een roos van Saron, dan zegt hij, ik ben Gods zoon. Ik ben de zoon van God. Vanmorgen gehoord. Zijt gij dat? Ik ben het. De zoon van God. En zegt hij, ik ben ook een lelie der dalen. Dan zegt hij, en ik ben ook mens. Zoon des mensen. Ik ben God, de roos van Saron. En ik ben mens. Wel een bijzonder mens. Zoals er nog nooit één geleefd heeft. Zonder zonde. Van ontvangenis tot sterven. Zonder zonde. Adam, een tijdje zonder zonde. Maar niet zijn ganse leven. Alleen Christus. De enige zonderloze. Die geleefd heeft. Ik ben een roos van Saron. Ik ben God. En een lelie der dalen. Ik ben ook mens. Zo stelt hij zich voor. Wees het niet anders dan vanmorgen. Als de God. Mens. Jezus Christus. Twee gedachten, u verstaat het. De roos en de lelie. Psalm 119. Vers 29. De Heere is mijn genoegzaam deel. Daar heeft de kerk dus genoeg aan. Genoeg hebben aan God in Christus. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb u gebeden met mijn geheel gemoed, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Wees naar uw woord genadig. Behoed uw knecht en red hem uit gevaren. En 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verheden. Psalm 119, de versen 29 en 84. Christus zegt, ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben een roos van Saron. Christus, een roos. Er zijn vele soorten rozen. Hier de roos van Saron. Saron is een gebied in Israël langs de Middellandse Zee, tussen Caesarea en Joppe. Daar worden die rozen gevonden. Roos van Saron. Roos. De roos wordt wel genoemd de koningin der bloemen. Voor vele mensen dus de schoonste van de bloemen, de roos. Vanouds ook symbool voor de liefde. En God is liefde. De koningin der bloemen, de roos. Christus vergelijkt zich daarmee. Een roos was kenmerkend voor een roos. Vijf kelkbladeren. Vijf bloembladeren. Er is meer te noemen, mag ik me daartoe vanmiddag beperken. Zo wil ik met u zien naar deze roos. Met geen ander verlangen dan dat u het zou uitroepen, dat we het samen zouden zeggen in waarheid hoor. Alles aan hem gans begeer ik. Roos van Saron. Wat wil dat geestelijk zeggen? Roos, Gods zoon. De Heer Jezus toch? De zoon van God. De tweede persoon van het ene goddelijke wezen. Maar geliefde, mag ik het eens zo zeggen? Van Saron. Die roos daar, even terug naar het natuurlijke beeld. Die roos daar staat dus in die streek daar. En Saron betekent vlakte. Roos van de vlakte. Maar waar komt nu Christus uit op? De Zoon van God, weet u dat? We kennen ook die andere belijdenis die met bijzondere dagen gelezen wordt ook in onze kerk. Dan wordt er beleden met de kerk aangaande Christus, God uit God, licht uit licht, geboren, niet gemaakt. Zoon komt uit God voort. De Vader brengt de Zoon voort. En de kerk heeft altijd gezegd, heel eerbiedig, om iets van dat wonder uit te drukken. Het kan niet. God uit God. Zo mag de kerk het zeggen. In verwondering en aanbidding. Dat God de Vader eeuwig de Zoon voortbrengt uit zichzelf. God uit God. Eeuwig brengt de Vader de Zoon voort. Eeuwig brengt de Vader de Zoon voor. En zo is daar Saron. Die eeuwige vlakte. God. Uit wie de roos eeuwig voortkomt. En dat alleen al. Als een mens er een ogenblikje in mag zien. Hij weet niet meer waar hij is. God uit God. Zo komt de roos voort uit de oergrond, uit God en is ook God. Want nooit is de Vader zonder de Zoon. En samen brengen zij de Heilige Geest voort. Die gaat uit van de Vader en van de Zoon. Onbeschrijfelijk. Maar dit. De Vader brengt de Zoon voort. De eeuwige generatie. De eeuwige voortbrenging. En zo bloeit daar de roos van Sharon. Eeuwig op uit God. God uit God. En deze roos, geliefde. Om nu te letten op de roos zelf. Vijf bloembladeren. Vijf kelkbladeren. De kelkbladeren. De rode kelkbladeren. En daaronder de vijf, als het ware steunend, de vijf bloembladeren. Groen. En als wij spreken over Jezus Christus, de Zoon van God. Ach, waar denken we dan vanmiddag aan? Bij die vijf bloembladeren. Wij denken aan de vijf onmededeelbare eigenschappen van God. Ik heb al zo vaak gezegd, gemeente, en wees daar zeer zuinig op. Wat een voorrecht dat onze jeugd nog onderwezen mag worden uit die oude helmbroek. Om vele redenen kostelijk, maar toch zeker wel om de verklaring van de eigenschappen van God. Ook wel genoemd de deugden van God. De eigenschappen. En zegt Helmbroek op grond van de schrift, daar zijn twee soorten eigenschappen. Er zijn eigenschappen die God deelt met ons mensen. God is machtig. En mensen hebben ook zekere macht. God is wijs. En de mensen hebben ook een zekere wijsheid. Niet te vergelijken hoor, met de macht en de wijsheid van God. Maar er is wel overeenkomst. Dat zijn de mededeelbare eigenschappen. Die deelt God dus als het ware mede aan mensenkinderen. Maar er zijn ook onmededeelbare eigenschappen. En dat kunnen we alleen maar van God zeggen. Dat kunnen we alleen maar van God zeggen. En zo zie ik daar die vijf bloembladeren. Als die vijf onmededeelbare eigenschappen van God. En geliefde, nou ga ik verder. Dat is maar niet om onze jeugd zo te onderwijzen. Om wat wijsheid bij te brengen. Waar dient dat toe? Ja, zegt u, om hoge gedachten te ontvangen van God. Om te zien wie hij is, als waar. Maar voor de kerk ligt er het leven daarin. Dat ze ook die eigenschappen mag leren kennen, zielsbevindelijk. En daar ook uit gevoed worden. En uit vertroost worden. En uit vermaand worden. Dat ze daar het leven in mag vinden. Daar gaat het om, anders zou ik het niet preken vanmiddag, echt niet. Wat zijn dan die vijf onmededeelbare eigenschappen van God, die God alleen heeft? Vijf. Eerste. Eeuwigheid. Niets of niemand is er eeuwig dan God alleen. Zeggen wij de eeuwige. Dan zeggen wij met de Joden. God. De eeuwige. U zegt ja, maar onze ziel dan voor een eeuwigheid geschapen. Dat is wat anders. Maar daar is een begin. Bij iedere ziel een begin. Geen einde, maar wel een begin. Maar bij God geen begin en geen einde. Dat is eeuwig. Zonder begin en zonder einde. En nou is eeuwigheid, geliefde, iets wat u niet moet zien als een soort uitgerekte tijd. Onafzienbaar lang. Nee, tijd en eeuwigheid kun je niet vergelijken. Eeuwigheid is als het ware een eeuwigheden. Een eeuwigheden, daarom ben ik ook eeuwig God de Vader, de Zoon voort. Eeuwige voortbrenging. Eeuwigheid is gans anders. Daarom zeggen wij van God, beginnende zonder begin, eindigend zonder einde, altijd maar beginnende, altijd maar beginnende. Ja, eeuwigheid. Als God een mens bekeert, gaat iets van die eeuwigheid door uw ziel heen. Iets van die eeuwigheid. Dat stemt tot de mens. Zo, door en door. Want dit is de vrucht. Wie God leert kennen als de eeuwige, werkelijk. Die worden de eeuwigheid aangeraakt. En is voor de tijd bedorven. Dat gaat om eeuwigheidszaken. En dan roept het uit midden in de nacht. O eeuwigheid, o eeuwigheid. Dan valt het tijdelijke weg. Dan komt de eeuwigheid op onze ziel aantrekken. Alles in het licht van de ras naderende eeuwigheid. Hoe zal ik God onder ogen komen? Hoe zal ik die eeuwigheid doorbrengen? Dat wordt de levensvraag. Als God de mens met zijn heilige godsvinger aanraakt. Dan gaat de eeuwigheid door je ziel. Dan krijgt de mens met God wat doen. Met de eeuwige. Tweede, nu voelt wel, ik heb het wel eens meer gezegd, maar gelooft u dat nou eens? Ik kan het zomaar aanstippen. Vingerwijzing naar iets wat eigenlijk niet te zeggen is. Wat zo levendig toch is voor de ziel. Nou, tweede. Gods onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid. God is nergens van afhankelijk. Nergens van. Niet van u en van mij hoor. Als u op de bus staat te wachten, bent u afhankelijk van de bus wanneer die komt. Misschien komt die wel nooit. U bent er afhankelijk van. Wij zijn in alles afhankelijk. De busmaatschappij is afhankelijk van de passagiers. Als die er niet zijn, dan kan de bus niet meer rijden. Afhankelijk. Ons bestaan hangt dus van iets anders of iemand anders af. Maar Gods bestaan niet. En God hoeft nergens op te wachten tot u eens een keer tot hem komt. God is niet afhankelijk, maar alles hangt van God af. Alles hangt van God af wanneer die bus komt. Of er passagiers zijn. Alles, maar dan ook alles, hangt van God af. Hij hangt van niemand af. En alles hangt van hem af. Zijn onafhankelijkheid. Maar dat betekent ook voor de ziel. Ja, hangt alles van God af. Wat heb ik dan bij mensen te zoeken? Maar dan zal ik in alles, in een werkelijk afhankelijk leven, de Heere zoeken, zijn aangezicht. Alles hangt van God af. Als u zo eens uit de kerk mocht gaan vanmiddag. Als dat is waarheid zou worden. Dan zou alles van God af. Dan zou u dag en nacht Gods aangezicht zoeken. Om hem in alles te benodigen. Een afhankelijk leven kennen. Is dan ook een aanklevend leven kennen. Alles hangt van God af. Dat is wat. Als dat een werkelijkheid gaat worden in uw bestaan. Eeuwigheid. Onafhankelijkheid. En de derde, alomtegenwoordigheid. Alomtegenwoordigheid. Geen plaats of God is daar. En de dichter roept het uit. Steeg ik op ten hemel. Gij zei, daar ben ik mijn de hel. Ook daar zou uw geest mij vinden. U bent overal. En Paulus zegt, in hem leven wij. Alom, overal tegenwoordig is God. Een mens is altijd aan een plaats gebonden. God niet alom tegenwoordig. Een heerlijke eigenschap. Geliefde, ik sprak tot troost voor Gods kerk. Maar ik zeg er ook bij, het omgekeerde. Onbekeerde medereiziger. De eeuwigheid. Boezemt u die geen angst in. En Gods onafhankelijkheid, dat u van alles afhankelijk bent. Geeft u dat niet stof tot overdenking? En Gods alomtegenwoordigheid. Denkt u ergens u voor God te kunnen verbergen? En in het geheim te kunnen zondigen dat God daar niet van zou weten? Jawel, de goddeloze roept het uit in zijn wetenschap bij de Allerhoogste. Ja, die is er. Dat komt straks bij de mededeelbare eigenschappen. Maar nu zijn alomtegenwoordigheid geen plaats of hij is er. En dat is een troost voor de kerk. Want de kerk is dan nooit meer alleen. Waar ik ook ben, ook God is daar. En dan wordt het waar. Zo heel eenvoudig. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Dan is de kerk dus nooit meer alleen. Waar ik ook gauw sta, God is daar. Zijn alomtegenwoordigheid. Wat een heerlijke eigenschap. De kerk verlustigt zich daarin. En als dit open mag vallen, voorwerp van zoete overdenking. Dat zal ook een eeuwigheid zijn. Want de kerk zich gaat verlustigen in Gods wezen, Gods eigenschappen. Daar ligt zoveel zoetheid in. Maar het moet wel open gaan. Hè? Vierde. Zijn onveranderlijkheid. En dat is zo'n zoete eigenschap. Wij zeggen van onze mensen, we zijn zo veranderlijk als het weer. Vandaag bent u goed geluimd en morgen moet ik maar een straatje omgaan voor u. Bent u niet te genieten. Maar God is onveranderlijk. Maar dat betekent zoveel. Als hij eenmaal tot mijn ziel heeft gesproken. Ik heb u lief. Dan zal hij dat nooit meer herroepen. Nooit meer. Dan komt hij daar niet op terug. Onveranderlijke liefde. Onveranderlijk betekent ook zo trouw. Vandaag en gisteren en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Zijn onveranderlijkheid. Dat de enige waar ik dan ook werkelijk kan zijn die te vertrouwen is. Die nooit zal herroepen wat zijn lippen eenmaal hebben gesproken. Dat blijft zo vast en zo onverbroken. Zo gans en al betrouwbaar is God alleen. Betekent ook voor u, onbekeerde medereiziger, dat hij niet van de gedachten zal veranderen. Hij heeft gezegd, de goddeloze, die zal geen vrede hebben. En u denkt misschien, ach, als het erop aankomt, zal God dan toch niet veranderen. En dat hij zegt, kom, met één ruim gebaar, ik neem u allen in de hemel. Rekent u daarop dat nog mee zal vallen? God zou dan veranderen. En wat hij heeft gezegd, zal dan niet waar zijn. Nee, God is nu onveranderlijke. En wat dan voor de goddeloze nog een troost zou kunnen zijn, dat hij veranderlijk is. Oh, is dat zo? Gesteld al, hij is het niet. Het kan ook niet. Hij zal geen God zijn. Maar zou hij dan al zeggen, goed. Goed, ik heb wel gezegd, de goddeloze zal geen vrede hebben. Maar toch, kom maar, in mijn hemel. Wel, diezelfde God zal dan na 2000 jaar ook kunnen zeggen, nu ben ik u zat. Ga maar naar de hel. Veranderlijk. Nee, nee hoor. Onveranderlijk. Dat is een troostgrond voor de kerk. Werp daar je ankertje maar in uit, volk, als je het niet meer weet. Van binnen bij mij, vandaag kan het, morgen kan er niks meer. Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Maar daar ligt het vast. Ja. Nou, het vijfde. Ik denk dat u dat erg moeilijk vindt. De kinderen vinden het ook altijd erg moeilijk. Dat is de eenvoudigheid Gods. Eenvoudig, dat is niet gewoon. Wij zeggen wel van eenvoudige mannen. Geen opsmuk, niks bijzonder, gewoon eenvoudig. Nee, dat niet. Eenvoudig, dat is ook een wonderlijke eigenschap. Dat is een heerlijke eigenschap. Weet u wat dat betekent? Dat er geen tegenstellingen zijn. In het goddelijke wezen. Bij mij wel. U vraagt mij iets. Ik denk, ja, kan dat nou? Als ik dat doe, dan zou ik die benadelen. Aan de andere kant, als ik zijn zin geef, zal hij mijn vriend zijn. Er zijn heel veel beweegredenen. Wij moeten wikken en wegen. Dat is bij God niet zo. Alles ligt als het ware in één richting. Niet strijd met elkaar. En dat zeg ik ook tegen u. Hij heeft barmhartigheid. En ook rechtvaardigheid. En nou denkt de mens. Dan denkt de mens in zijn dwaasheid. Ach, als ik nou maar die buig. Ik ken die mensen wel. Die buigen. Heel die buigen. Me verootmoedigen. Met Efraïm op de heup kloppen. En roepen. O God, ontferm u over mij. Och. Dan zal Gods barmhartigheid toch gaan spreken. En aan Gods recht zal niet voldaan worden. Zou dat dan kunnen? Dat het ene, Gods barmhartigheid, gehoor krijgt. En dat als een recht dan niet voldaan wordt. De ene eigenschap wel en de andere eigenschap niet zou worden genoeg gedaan. Nee. Als God barmhartig is, dan is dat ook altijd in de weg van recht en dat moeten wij leren. Maar onthoud dit, er zijn geen tegenstrijdige bewegingen in dat goddelijke wezen, waardoor hij moet wikken of wegen of hij wel of u niet ter wille zal zijn. Alles ligt één kant op, is één en ongebroken. Dat is de eenvoudigheid van God. Zoals wij wel eens zeggen, een man uit één stuk. 5 onmededeelbare eigenschappen. Ik ben een rozenzaal. Ik ben God. En dat is uw verlosser, volk des Heren. De eeuwige. De onafhankelijke. De onveranderlijke. Alomtegenwoordige. Eenvoudige God. En wat ligt daar een rijkdom in? En werkelijk, als een mens met God verzoend is, dan is dit zijn leven van overdenking niet alleen, maar ook van daaruit te mogen leven. Daarin de vastheid te vinden, de zin van het leven. Ik ben een roos van Sharon. We hebben u in alle eenvoud trachten voor te stellen 5 bloembladeren. En u daarboven. De 5 kelkbladeren, prachtig rood, roos van Sharon, zijn mededeelbare eigenschappen. Waar denk ik aan? Ik denk in de eerste plaats aan zijn kennis en wetenschap. Wel, die deelt hij ook met mensenkinderen. U heeft kennis van dieren, u heeft kennis van planten, u kennis van de aardbodem. De mens heeft wel kennis. Alleen Gods kennis is een alles te boven gaande kennis. Wij noemen dat Gods alwetendheid. Een mens kan wat weten, veel weten, maar God weet alles. Hij weet van u en van mij, van al die miljarden mensen af. Gods wetenschap is dus een alwetendheid. Is dat niet een heerlijke eigenschap? Nee, nogmaals, voor u niet, hè. Als u met heimelijke zonde over de wereld loopt, uw bestaan leeft dat u afschermt voor de mensenkinderen, dat ze het maar niet zullen weten. Maar God weet het wel en eenmaal zal dat aan het licht komen, dat God het weet op de jongste dag. Maar kerk van God, een troost dat hij van me af weet, mensen geven niks om je. Ze zien niet naar u om en in deze tijd begrijpen ze nog minder dan ooit tevoren. Ieder voor zich, druk met zichzelf, met zijn tijdelijke belangen. Een mens kan zo verkommeren, ook in de kerk, zo eenzaam zijn, zo onbegrepen. En dan vanmiddag, Heer, weet u van me af. Nou, dan hoeft geen mens meer aan mij te denken. Als u van me af weet, wat zal dat voor Sardis geweest zijn? Voor al die plaatsen waar het geklonken heeft en nog klinkt, ik weet waar gij woont. Dat weet ik. Ik weet uw gangen, uw overleggingen. Uw noden, uw worstelingen. Ik weet van u. Heerlijk. Wetenschap. Het tweede van zijn mededeelbare eigenschappen. Zijn wil. Waarvan de catechismus zegt, die is goed en rechtvaardig, die wil alleen. En daarom is dat het leven van de kerk. Niet alleen in die troost van de wetenschap, hij weet van mij. Maar ook aan zijn wil hangt het af, wat er ook gebeurt. En er is maar één ding, die wil alleen is goed en rechtvaardig. Heren, dan wil ik niets meer dan wat u ook wil. Is dat nou uw leven? U wil geschieden. Niet maar als een regeltje in het gebed dat we allen kennen, maar als een waarheid in ons leven, als een begeerte van ons hart. Heer, ik wil niet meer anders dan wat u wil. En dat zal nou eenmaal de hemel zijn. Hier komt een oude verdorven wil er nog zo menigmaal tussen. Hier komt het vlees tegen de wil op. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar toch is dat een begeerte als een mens werkelijk tot God bekeerd wordt. Om nou meer niet te willen wat ik wil, maar wat u wil. U wil geschieden. Door die wil kan een mens bekeerd worden. Ik wil niet. Maar als God zegt, ik wil, dan zullen ze ook. Gods wetenschap. Gods wil. En Gods macht. Want weet u, een mens kan wel veel willen. En van goede willen zijn. En Gods wil kan wel rechtvaardig zijn. Maar als hij nog geen macht heeft om zijn wil uit te voeren. Ik wil ook zoveel. En misschien nog wel hele goede dingen. Maar ik zie geen mogelijkheid om het te doen. Mijn wil is er wel. Mijn macht heb ik niet. De macht heb ik niet om het uit te werken. Maar God is ook de Almachtige. Voelt u wel, gemeente, als het werkelijk mag zijn. Dat de legering is van uw ziel. Weet u wat ze vroeger zei? Dat volk is gelegerd in de deugden Gods. Nou, daar heb je het nou. Dat is geen blote overdenking en vaststelling van dat en dat is God. En zulke eigenschappen heeft hij, maar dat is het leven van de kerk. Ook dat derde wat ik u noemde. Zijn macht. En macht er nou vanmiddag eens zeg, ik weet het. In ons is geen macht. Daar zit je als onbekeerd mens. Alles is verdorven. En dan roepen ze het van de daken terecht. Bekeert u, bekeert u. U zegt, o God, ik kan me nooit bekeren. Maar dan hoor ik daar die engel zeggen. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En hang daar maar aan. Heer, uw wil is goed. Aan macht ontbreekt het u niet. U bent liefde. Bekeer me dan. Zoals ge al uw oude vol bekeert. Geen recht, geen aanspraak, geen grond. Maar doe het dan nog. Want u kunt het en straks hoop ik er iets van te zeggen. Bij u is toch goedheid en genade en barmhartigheid. Gods wetenschap. Alwetendheid. Gods wil die goed en rechtvaardig is. Gods macht. Alle dingen mogelijk om een hemel en aarde met één woord te scheppen. Zou hij u daar niet kunnen bekeren? En kleingelovigen, zou hij u daar niet kunnen redden? U die overal bezwaren ziet, die nergens doorheen kan kijken en doorheen kan komen. Met Jozef had moet zeggen, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat wij doen zullen. Bij hem is macht. En in die macht ligt ook zijn majesteit en zijn hoogheid en zijn verhevenheid. Maak toch meer gebruik van wie God is, volk des Heren. Gelegerd in zijn deugden. Ja. En het vierde, dat is zijn goedheid. Wat is goedheid van God als vanmorgen de zon nog opging? Dat u nog een huis heeft om in te wonen. Nog een man, een vrouw, een kind hebt gekregen. De goedheden des Heren zijn zo groot en zo rijk over ons. Goedheid in de algemene zin van het woord voor alle mensen, kinderen die daarin delen. De zon die opgaat over boze en goede. En het regent over de rechtvaardige en de goddeloze. Maar heel bijzonder ook die goedheid als barmhartigheid. Omzien naar dat verlorene. Als er hier een ligt, op het vlakke des velds vertreden in zijn bloed. uitroepend verloren, verloren en recht verloren, zal God zich dan niet haasten om barmhartig te zijn? Dan zendt hij zijn zoon, ga, één in nood, ontferm u zich over hem, verenig u met hem en giet uw dierbaar hartebloed uit in zijn ziel. Barmhartigheid, dat komt zo diep weg uit God. Zijn ze ingewand, u weet, de barmhartigheid te maken heeft met baarmoeder. Baarmoeder. Daar komt de kerk uit voort. Daar komt de liefde uit voort. En dan gaat de kerk straks een eindigen. In die eeuwige beslotenheid van Gods liefde. Barmhartigheid, dat is zo'n woord. Paulus mag het wonder zo zeggen. Mij is barmhartigheid geschied. Betekent, God heeft mij opgezocht. Ik blind paard, ik brieste naar de hel. En bij Damascus trok God de teugels al tot hiertoe en niet verder. Barmhartigheid bewezen toen hij zijn zoon openbaarde aan mijn ziel. Toen het licht opging, toen God in genade op mij nederzag. Barmhartigheid. En waarom? Genade. Dat hoort ook bij Gods goedheid, genade. Waarom was het op mij gemunt? Die genade valt vrij. Het komt alles op uit dat ene, de goedheid Gods. Over alle mensen, maar als barmhartigheid over zijn volk. Uit louter, vrije, soevereine genade. Als genade valt, zei het oude volk, dan valt het vrij. Op mij gemunt, ja. Krijgen ze nooit klein. Gods goedheid. Hoort ook bij zijn langmoedigheid, hoor. En zijn taai geduld. Mij maar verdraging, begrijp er bij ogenblikken niets meer van. Waarom niet zoals bij Datan, Abiram, Korach. De aardige opent een leven ter helle gevaren. Langmoedigheid. Verdraagzaamheid. Taai geduld. Het is alles bij God. In zijn goedheid te vinden. Het laatste. Het laatste. Wat we nog noemen. Zijn heiligheid. Zijn volstrekt afgescheiden zijn van al wat zonder en kwaad is. Zijn eeuwige zondeloosheid. Ik mag zeggen, God is de eeuwige zondeloosheid. En daar hoort ook bij zijn de rechtvaardigheid. Als één mens zijn heiligheid aanrandt, dan staat zijn rechtvaardigheid op om de zondaar te treffen. Met het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Want God zo heilig, geliefde, dat het onrecht voor hem niet kan bestaan. Zo heilig, zo rein van ogen, dat hij de zonde niet kan zien. En zijn gerechtigheid bandt de goddeloze uit. Sluit die onder Gods toren. Zo heilig, zo onuitsprekelijk heilig is God. En dan zal er straks in de hemel ook alleen plaats zijn. Voor de heiligen, daar zullen ze zijn in het licht. Die heilig, die afgezonderd zijn door het bloed van Christus gereinigd. Door zijn lieve geest geheiligd. Want het onreine zal daar niet inkomen. O geliefde, ik ben de roos van Sarah. Ik ben God, eeuwig, onveranderlijk, onafhankelijk, alomtegenwoordig. Ik ben God en niemand meer. Ik ben alwetend, almachtig. Ik ben God en niemand meer. Eén ding. De kelkbladeren zijn rood. Rode roos van Saron. Waarom? Ik ben de zoon van God. Ik ben God uit God. En ik ben in de raad des vredes geweest. En aangewezen door de Vader. Om zijn uitverkoren kerk zalig te maken. En daartoe in de raad des vredes overeengekomen. Dat ik de menselijke natuur zou aannemen. Om mijn bloed te geven. Om mijn van eeuwigheid verkoren kinderen zalig te maken. Terug te brengen in Gods gemeenschap. En daarom is de roos rood. De liefde is rood. Van eeuwigheid gekenmerkt door dat goddelijke voornemen. Om met de prijs van het bloed van zijn zoon de kerk zalig te maken. voordat er één mens geboren was. De liefde is rood, doortrokken van die wil. En de macht komt daarin mee. De goedheid wordt daarin geopenbaard om verloren zondaren terug te brengen in het vaderhart van God, in de moederschoot, terug en thuis in God. Want ik ben niet alleen een roos van Sharon, ik ben ook een lelie der dalen. Een lelie. Ja. Net als van de rozen moet ik ook van de lelien zeggen, er zijn veel soorten. Nee, deze bedoel ik. Lilium, dat is het Latijnse woord voor lelie. Longiflorum. Weet u wel, die lange witte bloem. Trompetvormig. Die prachtige witte lelie. Daarmee vergelijkt Christus zich nu ook. Ik ben een lelie. Die prachtige witte lelie is altijd al geweest het symbool van reinheid, van zuiverheid, van onschuld. Ja, van onschuld en ook van vrede. Reinheid, zuiverheid, onschuld, vrede. Ik ben een lelie der dalen. Een lelie van ouds, een heerlijke bloem. Vanwege de geur. Men kon er ook geneesmiddelen uitbereiden. Zelfs voedsel uitbereiden. Een geliefde bloem. En Christus vergelijkt zich ook daarmee. Ik ben een lelie der dalen. En nu, voordat we iets proberen te zeggen van die lelie, er staat wel bij. Der dalen. Een lelie die groeit in het dal, zegt u. Nee, niet in het dal. In dalen, meervoud. Ja, maar dat, ja. In meerdere dalen. Die lelie waar we nu van spreken, dat is Christus, die mens is geworden. Gods zoon, de roos van Sharon, is mens geworden. Ook lelie. En waar heeft die lelie gestaan? Gebloed. En waar is die lelie gestorven? In het dal, vier dalen, het eerste dal. Ik kom weer bij Hellebroek, vindt u dat goed? Zijn nederige geboorte, weet u wel, de eerste trap van de staande vernedering. Kinderen, weet u dat nog? Leer dat toch. Ben je goed mee? De Zoon van God is mens geworden. En geboren uit eenvoudige ouders. In een armoedige stal. Gewikkeld in eenvoudige doeken, gelegd in een kribbe der dieren. Dat is vernedering. Dat is een dal. Hij die de hoge hemel bewoonde, nu mens geworden, wordt in een kribbe gelegd. Dat is een dal. Dat is vernedering. En verder, hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is mens geworden, zeker zonder zonde hoor. Maar hij deelt wel in alle gevolgen van de zon. Waar het lichaam aan onderworpen is. De ziekte. De vermoeidheid. De dorst. De honger. Dat heeft hij aan de lijve ervaren. Dat is voor hem het dalleven geweest. Dat armoedige leven der mensenkinderen wilde hij delen. Hij is hongerig geweest. En dan roept hij uit aan het kruis, mij dorst. Dat is niet alleen naar gewoon water. Hij dorst ook naar zijn volk, dat is waar. Maar in ieder geval, dat is het eerste dal. De armoede van het menselijke leven. Het tweede dal. Ja, dat is zoveel dieper nog. Want daar blijft er niet bij. De smaad der mensenkinderen. De smaten der mensenkinderen, de haat van hen wie natuur hij heeft aangenomen. Die verrukt zouden moeten zijn over zijn komen in de wereld. Ze hebben niet anders gekund dan hem gehaat. Herodes vervolgd, het heilige gezin. Zijn moeder begrijpt hem niet. Is pijnlijk geweest. Weet gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijn vaders? Ze begrepen hem niet. Dat is een grote smart geweest. En zijn broeders geloofden niet in hem. Zijn discipelen lieten hem in de steek. De mensen nadat ze gezegd hebben, Hosanna, roepen luidkeels, kruis hem, kruis hem. Ze hebben van een stijlte willen stoten. De smaadheid der mensen, hun haat en vijandschap. We hebben vanmorgen nog gehoord. Bespuwd, geslagen, geblinddoekt, bespot, gelasterd en wat al niet meer. Daarbij komt gemeente. Niet allemaal denken aan wat ze gezegd en gedaan hebben, maar wat ze niet gezegd hebben, maar wel gedacht hebben. U zegt nu ja, wat niet weet, wat niet deert. Ja, voor u misschien wel, maar voor God zo niet. Al die mensen om hem heen, ook al waren ze ontzettend vriendelijk. Hij kende ze. Dat is een hel geweest hoor. Als je zo in de mensen hun hart kunt kijken. In boze overleggingen kunt zien hoe ze je haten en verfoeien. En dan toch nog met liefelijk lippen sprekende dat ze u zo goed vinden. En dat u zo aangenaam spreekt, Rabbi van Nazareth. Maar een leugen onder de tong. Het is een smart geweest bij alle andere smarten. De smaadheid der mensenkinderen. Tot op het kruis toe bespot. Zijt gij koning, kom af van het kruis. Dat is een dal geweest. Daar heeft die lelie gestaan. Het derde dal. Misschien nog wat dieper. Satanische verzoekingen, de duivel. Als hij daar geweest is bij Johannes in de woestijn. Springt de duivel op zijn ziel. Om hem te vervoeren, te verlokken, tot zonde te bewegen, uit stenen brood maken, van de tinnen van de tempel springen, de engelen zullen u dragen. Nog een vroom woord erbij ook. Buig u voor mij neer, kniel, aanbid mij. Ik zal u alle koninkrijken der aarde geven. Satanische verzoekingen, die zijn ziel hebben benauwd. En benauwd heeft hij het gehad, maar het meest in dat vierde dal. Dat vierde dal, dat hij vanaf zijn ontvangenisgemeente, dat vruchtje in de schoot van moeder Maria, ja, vanaf de ontvangenis al leefde onder wat wij alleen maar kunnen zeggen zonder ten volle te begrijpen, de toren van God. Heel zijn leven door. Altijd dat ongenoegen van God gevoeld. Hoe vaak heeft hij het aangezicht van zijn vader niet gezocht? Waarom? Om staande gehouden te worden. Om bekrachtigd te worden. Om met wijsheid te kunnen spreken. Zo vaak het aangezicht gezocht van zijn hemelse vader. Om in deze ontzaglijke strijd staande te blijven. Predikers als Luther en Koperige hebben als geen ander gezien hoe diep dat gegaan is. Hoe waar het is dat hij werkelijk mens is geworden. Hoe hij dat gevoeld heeft. Als een die nooit gezondigd heeft. Hoe zwaar dat leven geweest is, 33 jaar lang. Maar met de catechisme zeggen we dat. Het zwaarste aan het einde van zijn leven. Toen hij niet alleen maar leefde onder de zwarte hemel van Gods toren. Maar toen de wolken hun allerzwaarste last hebben uitgegoten. De volle toren van God in zijn diepe, alles voelende, tere, schuldloze ziel. Toen dat wraakzwart van God zo diep in zijn ziel kwam. Dat is zulk een smart geweest en zulk een pijn. Dat geen mens dat ooit zou kunnen bevatten. En dan verstaan we iets. Dat het is deze lelie heeft in de dalen gestaan. Van de menselijke armoede, menselijke smaadheden. Satanische verzoekingen en goddelijke toren. Een lelie. Een schone witte bloem. Zo zien wij Christus. Wat zijn de vruchten nou van dit leven? In deze dalen, ik noem u er drie. In besef dat er nog zoveel meer te zeggen is, maar deze drie. En dat is al zo rijk. Hij heeft geleefd als een witte lelie, te midden van een schuldige mensheid, een goddeloze mensheid, zijn onschuld bewaard, wit gebleven, een witte lelie. Onschuldig, ja, de enige witte lelie. Al die zwarte, walgelijke distels en torens, waarmee hij omringd was, die hem gestoken hebben. Maar hij bleef wit. En wanneer hij werd gesmaad, hij heeft niet weder gesmaad en weder gescholden, maar overgegeven die rechtvaardig oordeelt. Zo heeft hij zonder zonde geleefd, 33 jaar lang. En dat is de vrucht. Een voorbeeld, ja. Nee, veel dieper. Zonder zonde geleefd betekent het eeuwige leven verworven. De witte lelie heeft zonder zonde geleefd en daarom het eeuwige leven ontvangen. Gij hebt het van God begeerd, hij heeft het u gegeven, het onvergankelijke leven. Waarom? Omdat ge geleefd hebt als de enige lelie, zo wit, zo zondeloos, zo schuldloos. Volmaakt Gods wet gehouden, in alles God bedoeld, in alles met God verenigd. Nooit in eigen weg gegaan, altijd in Gods wil verslonden. Hoe zwaar dat ook was, toch. En dat is de vrucht, het eeuwige leven. Doe dat, en hij heeft het gedaan, en gij zult leven. En het tweede, als een witte lelie geleefd, als een witte lelie gestorven. Wie heeft Psalm 103 gezongen? Over die plant. Dan knakt haar steel. Ook deze lelie. Aan het kruishout van Golgotha. Is gebroken. De ogen gebroken. Het leven vloeide eruit. Aan het kruishout. Is de lelie der dalen. In die diepste nood. Gebroken. Gestorven. De weg van alle vlees gegaan. Geliefde maar. Daarin zie ik nu ook de rode roos van Sarah. Kinderen, hier komen ze samen. Hij die de witte lelie was zonder zonde, geboren en geleefd en gestorven, is op de paasmorgen toch weer opgestaan. En welke plant is er ooit geknakt? Het hoofdje gebogen, het kopje gesloten. En toch weer gaan bloeien. Eén, deze witte lelie op de paasmorgen is de lelie die dodelijke knak te boven gekomen. De steel weer hersteld en het prachtige bloempje is weer open gegaan. Naar God, onder het gezegend liefdeslicht van de Heer. Gestorven. En de vrucht daarvan. De volle toren van God doorstaan. Want zijn sterven was straf lijden. De vloek dood ondergaan. En dat gekund, want er was ook de roos van Sharon door zijn goddelijke kracht. Daardoor de volle toren kunnen doorlijden en ook kunnen opstaan. Roos van Sharon en lelie der dalen en de vrucht van zijn sterven, vergeving der zonde, want Gods toren uitgeblust, de kerk van haar straf ontheven. Deze vruchten. Als een witte lelie geleefd, als een witte lelie gestorven. Eeuwig leven en vergeving der zonde verworven. En het derde, de geur van deze lelie. Hij heeft gegeurd als geen ander. En wat was de geur dan van deze lelie? Zijn leer. De leer die hij zelf geleerd had in de schoot des vaders, die heeft hij de volkeren bekendgemaakt. De leer van onze diepe ellende. De leer van de verlossing die alleen van God kan komen. En welk leven daaraan beantwoord in waarachtige dankbaarheid. Hij heeft geleeraard Hij heeft gesproken, geprofeteerd ons, de verborgen raad van God volkomen geopenbaard. Dat is de geur die van hem uitging. En ze zijn gekomen om geleerd te worden. Ze hebben gezegd, geen een heeft ooit zo gesproken als hij spreekt. Met kennis van zaken bij God vandaan, want hij is God. Hij heeft geleerd dat er een gerechtigheid moet zijn. Die meer is dan die van de farizeeën. Een gerechtigheid zonder zonde. Een gerechtigheid die volmaakt God recht doet. Die eis heeft hij neergelegd en dan beseft de mens een diepe ellende. Dan kan het niet met een fariseese werkgerechtigheid van wet op wet en regel op regel houden. Nee, alles tekort. En die door hem geleerd zijn, die hebben het uitgeroepen toen ze zijn leer hoorden. Alles tekort, voor eeuwig verloren. Hun ellende blootgelegd, een gerechtigheid meer dan de van die fariseeën zal er moeten worden opgebracht. Een gerechtigheid die voor God kan bestaan zonder smet en zonder rimpel, zonder zonde, zonder bijbedoelingen. En hij heeft ook geleerhard. Ook die geur hebben ze wel vernomen. Van verlossing die er is. Hoe? Door alleen mijn bloed te drinken en mijn vlees te eten. Dat wil zeggen alleen in de uiterst nauwe vereniging met mij ligt het leven. Want dan ontvangt u wat ik verwerf. Vergeving van zonde en eeuwig leven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal eeuwig leven ontvangen. Dat is de verlossing, de vereniging met Christus. Om één met hem te worden. Hij in mij en ik in hem. Dat was zijn leer. De leer van de lelie. De geur van de lelie. En het derde wat het is om waarachtig dankbaar te zijn. Het leven is zichzelf meer en meer te verliezen. Zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en achter hem aan te gaan. De smaadheid van Christus dragende. Als een bespuwde. En een verachte mens. Hier de wil van God te volbrengen. Niet geacht door de wereld. Maar geliefd bij God. Dat is leven. Dat heeft hij geleerd. Dat was de geur. Maar u weet het misschien wel, gemeente. U weet het wel, hè. Er zijn mensen in het gewone leven die wel eens een lelies hebben ontvangen. In de kamer. Een dag of twee gehad. En toen gezegd, nee hoor. Die geur is zo zwaar. Dat verdraag ik niet. De plant maar buiten gezet. Hoeveel hebben hem niet buiten gezet? Die geur is zo zwaar. Zo zwaar. Zo zwaar. Deze rede is hard. Wie zal dan nog zalig worden? De lelie veracht. De geur te zwaar. Op één volk na. Dat door deze geur werd getroffen. Verklaart hun hart, hun diepste bedoelingen. Maar ook gemerkt door Gods genade, de eerlijkheid. En welke weg er dan nog was voor een verloren zondaar. En die hebben hem lief gekregen. Om zijn geur, om zijn onderwijs. Die uitging van deze witte lelie. En die hebben het gezongen. Wat wij ook trachten te zingen. En laat het dan toch zijn in waarachtigheid. Wat u vindt in het vijfde vers van Psalm 19. Dat dit hun leven is geworden. En niet zo zuiver en zo heerlijk als deze geopenbaarde wil van God. Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrezen zwijn. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde van Psalm 19. Tot slot, gemeente. Dan zijn er drie dingen mogelijk. Ook vanmiddag. Van deze geur genoeg. Genoeg ervan gekregen, weggegaan. Zo zwaar. Beneemt me mijn adem. Maakt me radeloos, moedeloos. Zo wil ik niet bekeerd zijn. Genoeg van deze geur. Of als tweede, genoeg aan deze geur. Genoeg aan deze geur. Dat we zeggen, ja, dit is het. Deze leraar is eerlijk. Die gerechtigheid, die zal er moeten zijn. Daar moet nou niks op aan te merken zijn. Volkomen werk. Dat kan nooit anders zijn dan het offer van Christus. Die heeft volkomen God genoeg gedaan. Al de wet verbracht, al de schuld gedragen. Dat is de leer die zo zuiver is. Die kan mijn hart toch zo strijden. Daar wil ik onder zijn. En inderdaad, dat is het leven. Om het kruis op zich te nemen en alles maar te verliezen om zijn in het wil. Daar kunnen ze hun hart wel bij leggen. Ze hebben genoeg aan deze geur. Maar wat is het verschil, geliefde? Genoeg van of genoeg aan? Want er is een derde volk. Dat is Gods volk. Door de geur. In het gemis. En toen ze dat hoorden. Toen hebben ze inderdaad gezegd, ja, dit is de waarheid. En dat mis ik nou. En dat mis ik nou. Die geur gaf geen voldaanheid. Maar die bracht in een levend gemis. Ja, die gerechtigheid zal aangebracht moeten worden. Daar heeft God recht op. En ze hebben getracht die gerechtigheid zelf aan te brengen. Maar alles afgekeurd. En toen moesten ze verloren gaan. Gezucht, gezocht, geweend. In een droefheid naar God geroepen. Maar het was geen betaalmiddel. Ze konden er nooit de zaligheid mee verwerven. Afgekeurd en toen moesten ze verloren gaan. Om in die weg de zaak te ontvangen. De bloem zelf te ontvangen. Een volk dat met de geur niet kan doen. Maar dat de bloem moet hebben. Dat is Deborah. Dat is Deborah. Dat is de bij. Dat is de bij. Die alleen heeft dan de geur niet genoeg. Maar komt in de bloem. Dat is bekering. Getrokken uit de duisternis. Overgezet in de lelie. In de bloem. In die grote trompet. En toen hebben ze gezegd, wat is zalig worden toch makkelijk. Zo ruim. Die trompet die uit heeft gegalmd. Gods eeuwige zondagsliefde voor het verlorene. En ze zijn ingegaan in Christus. En ze hebben geleerd wat Paulus heeft gezegd. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. In de lelie zijn, in de roos zijn. Ingegaan in Christus. Overgegaan in de Zoon van Gods liefde. En die hebben de zaak gekregen. Waar die leer van geurde. Die hebben zich mogen verenigen. Hun bijentongetje. Heeft de nectar gesmaakt. Ze hebben de zoetheid van Gods vergevende liefde in Christus gesmaakt. In de vereniging met Christus zijn hun zonden vergeven. Hun zonden vergeven, dat is de nectar. Die ontvangen ze. Ga heen en zondig niet meer. Met Christus verenigd. In de bloem gekomen. Ingegaan. In de liefde Gods in Christus. En ze hebben ontvangen. Boven bidden en smeken. Gods gunst. En genade in de vergeving van een hemelhoge schuld. De vaderlijke verklaring daaroverheen. Zo zoet, nooit meer toornen, nooit meer. Nooit meer straffen, nooit meer schelden. Nooit meer vertorend op u zijn. Geliefde in Christus gekomen. En dan is het leven, zoals in Johannes 10 staat, van de schapen niet anders dan van deze bijen. Het is hetzelfde volk. Ingaan en uitgaan, ingaan en uitgaan. Maar één ding zeg ik u. Die in Christus zijn ingegaan, die komen er anders uit. We hebben ze gekend, werkelijk. Die bezoek gehad hadden. Of wel op bezoek geweest zijn bij hun koning. Ja. Dan droopt toch de olie er wel eens van af. Met verse olie overgoten. Want als u werkelijk op bezoek bent geweest. Bij uw liefste in Christus. Dan komt u er anders uit. Dan neemt u daaruit mee. De nectar van zijn vergeving. Het stuifmeel. Dat andere leven dat vruchtbaar is in de dienst des Heren. Ook iets van die geur. Die liefdegeur. Die elk tot liefde moet lopen. Dan is de liefde Gods in uw hart uitgestort. Dan komt hij er toch anders uit. En dan moet hij bij weer terug. Om wat gekregen is weer te verversen en te vernieuwen. En zo is het maar in en uit gaan. En voedsel vinden, liefde vinden, onderhouden worden, bediend worden. Bij ogenblik mogen ze zo diep in die bloem komen. Zo diep in die witte lelie, die rode roos verzinken. Dat ze wel eens gezegd hebben, oh, sluit nou maar de kelk toe. En laat me in deze liefde mogen sterven. Om zo thuis te komen. Maar ze moeten de raad Gods uitdienen. In en uit gaan. Totdat het uur aanbreekt. En kom maar. Kom nu maar. Hoger op. En de macht erbij. Voor eeuwig besloten zijn. In de liefde Gods. In Christus. En dan zijn ze thuis. Om eeuwig te genieten. Gods goede tieren heen. In de zoon van zijn eeuwig welbehagen. Amen. Laten we het wachten te eindigen. Heren. Tweemaal heeft Christus uw zoon zich voorgesteld. Ik ben het. Ik ben de roos, de lelie. Ik ben uw liefste. Ik ben uw schoonste. Ik ben uw lust en uw leven. Uw een en uw al. En u vraagt, wat is daarop uw antwoord? Het getuigenis is uitgegaan. Mag het ook ingaan? En mogen wij dan uitgaan tot hem? Die gezegd heeft, wie mij vindt, vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heer. Wie hem vindt in deze bloem, die vindt het leven. En die trekt daaruit de nectar van uw liefde. En die leeft het uit in een leven vanuit die vergeving. En dat wordt honing, waar ook anderen wel eens van mogen smaken. Heer, dank dat u alles wel wilde geven. Maar de toepassing ook voor dit volk, voor de kinderen. Omdat ze toch weer niet zullen uitvliegen naar andere bloemen. Om daar te halen wat voor de eeuwigheid niet kan vervullen. Bewaar ons ervoor. En geef ons die recht te gaan. Zegen het uwe, vergeef het onze. En wees ons nabij ook, als we nog een reis hebben te maken, hoe ver het ook mag zijn. In alles zijn wij van u immers afhankelijk. Voor één zucht, voor één pas, voor één reis. Onderhoud ons. En wat u ons wilt onthouden, onthoud ons niet dat ene nodige. Om in Christus met u verzoend te zijn. En in dat leven meer en meer te worden ingeleid. En eenmaal op uw tijd ook uitgeleid in uw grote heerlijkheid. Doe het nog. Om hem die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Waar liefde woont, gebied de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Het leven tot zijn eeuwigheid. De derde vers van Psalm 133. dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.